Hey Roderick.
Hey Monique.
Weet je nog dat ik, denk een maandje voor de kerstvakantie zo onwijs boos was op Tijn, onze zoon?
Ja, dat was toch dat moment dat hij zijn gymkleding vergeten was of zoiets?
Ja, hij had zijn gymschoenen niet bij zich en dat was 's ochtends al door mijn hoofd gegaan. Heeft hij zijn gymschoenen wel bij zich? En eigenlijk van, dat escaleerde heel erg, dat gesprek, omdat ik zo onwijs boos was.
Dat was inderdaad een heel gezellig etentje s'avonds.
Niet echt, hè? Ik kan vaak heel goed me beheersen, maar dan bam, slaan de stoppen door. En toen ik daarop reflecteerde, dacht ik, hey, ik ben gewoon de hele drama-driehoek van Karpman doorgelopen.
Welkom bij de podcast Gedrag van alle dag van Behavior Boost. We nemen je mee naar alledaagse voorbeelden van onbewust gedrag. Hoe het ontstaat en hoe je het ook bij jou op de werkvloer kunt herkennen en beïnvloeden. Want gedrag is overal en altijd. Drama driehoek van Karpman.
Ja, ik zal even uitleggen. Van nature ben ik zo'n reddende moeder. Dus ik ben de redder in de drama driehoek. Oftewel...
Supergrovert,
ja, zoiets. Of superwoman. Ik neem dingen over zonder het te vragen. Dus ik regel heel veel voor de kinderen. Dus ik ben degene die aan de gymschoenen denkt. Die zegt, pak je tas nog even in. Dus eigenlijk ben ik een soort van gatekeeper voor de dingen die ze doen. Hartstikke leuk. En ik moet zeggen, de kinderen gedijen er goed op, want die kunnen dan gewoon laid back gaan zitten, want mama lost het wel op. En volgens mij is soms wel een beetje tot ergernis van jou. Maar goed. Dus ze zitten een beetje in die slachtofferrol en ik kom ze wel redden, want het geeft mama een superieur superpower gevoel. Nou, wat gebeurde er tijdens zijn gymspullen vergeten? Ik was niet de reddende mama. En hij komt een beetje, geïrriteerd thuis. Ik had mijn gymschoenen niet bij me, moest ik op mijn gewone schoenen gymmen. En toen sloeg het een beetje door, zei ik, omdat ik zei van ja, zie je nou wel, je hebt het niet goed gedaan. Ik had eraan gedacht, ik heb ervoor gekozen je het niet te vertellen, maar jij doet het niet goed. Oftewel, dan word ik een aanklager. Ik ga het heel erg op die ander leggen. Dit heb jij niet goed gedaan. Jij zou dit anders moeten doen. Om vervolgens dan een beetje in dat Calimero effect te kruipen, dan word ik zelf het slachtoffer van, oh, mama moet het ook altijd doen. Boehoe, boehoe, boehoe. Dus dan word ik het slachtoffer. Dus ik ga die hele driehoek door. Nou ja, dat gebeurt er in een minuut of vijf. Dus Sony staat erbij, what the peep gebeurt hier?
Ja, het eten werd inmiddels een beetje koud.
Ook dat. En ik denk, dit is verre van constructief. Ik wil eigenlijk boos zijn op Sony, maar ik ben eigenlijk heel boos op mezelf. Want doordat ik steeds de redder ben, dus het oplos voordat überhaupt het kind de vraag heeft, duw ik het kind in de slachtofferrol van de drama driehoek. En kan ik lekker blijven redden.
Ja, want de moraal van het verhaal hierbij was dat dit niet de eerste keer is dat zoon lief dit doet. Dochter lief trouwens ook niet. Maar doordat mama inderdaad lekker braaf altijd alles doet, denkt zoon lief, nou, het is wel prima. Ik hoef niet te denken aan mijn gymkleding, want dat doet mama wel voor mij. Tot zover het stukje eigenaarschap.
Exact. Dus moet ik mezelf beheersen om niet de vuile was in de badkamer en de wasmand te doen. Want dan ga ik weer redden. Nee, zoon lief, ik laat het opstijgen en ga hem dan wel aanspreken erop. Maar dan ga ik wat ze noemen in de winnaarsdriehoek zitten, want ik ga het niet boos doen. Maar het is veel meer, hey, hier hebben we afspraken over gemaakt. Kan jij je was even in de wasmand doen? En dan doet hij het ook braaf.
Ja, dat is wel grappig. Het is ook zo'n typisch voorbeeld, weliswaar nu vanuit een gezinssituatie. Maar dat zie je op de werkvloer ook zo ongelooflijk vaak gebeuren dat mensen... Nou, vanuit een van die rollen eigenlijk daar gaan zitten. En dan denken, nou ja, weet je, als jij het dan niet doet, dan regel ik het allemaal zelf wel. En dan ondertussen komen wel bijvoorbeeld de vragen bij ons langs over de vraag van, ja, hoe zorg ik er nou voor dat mijn medewerkers nou eens wat meer eigenaarschap gaan nemen?
Ja, dat en inderdaad ook eigenaarschap en ook als een leidinggevende het moeilijk vindt om te delegeren, wat natuurlijk ook eigenlijk het eigenaarschap verleggen is.
Ja.
Dat hij alles zelf mag doen, alle gaten gaat dichtlopen.
Precies, ja.
Zonder dat er enig overleg over is. Maar nou ja, het moet gedaan worden, dan doe ik het wel. En de medewerker niet aanspreken op de verantwoordelijkheid. Dus niet in die assertieve stand gaan zitten van de aanklager. Waardoor je de ander beweegt om zeg maar het eigenaarschap te pakken. En uit die slachtofferrol te gaan. Want zolang ik het blijf doen, ja, waarom zou de ander het dan oppakken?
Nou ja, maar dat is natuurlijk ook wel het grote probleem. Want mensen zijn natuurlijk, daar hebben we natuurlijk al een keertje eerder over gehad in de podcast, natuurlijk in de basis een beetje lui van aard. Dus alles wat ons extra energie kost, doen we natuurlijk gewoon liever niet. Dus we zijn uiteindelijk altijd op zoek ook naar manieren om vooral niet te veel energie erin te steken. En in dit geval is het natuurlijk ook even lekker makkelijk. Weet je, mama denkt er wel aan, dus dan hoef ik het niet te doen. En dan kom ik s'avonds gewoon wat terug en dan spreek ik mama er wel even braaf op aan dat ik mijn gymschoenen vergeten was.
Ja, en om even weer die parallel inderdaad naar de werkvloer te maken, is als je, zeker als je vanuit inhoud op een leidinggevende rol wordt gezet, dan weet je ook heel veel van de operationele taken.
Ja.
Terwijl je eigenlijk de operatie in je team moet leggen, maar stiekem vind je misschien je eigen manier wel de beste manier. En wat de reden dan ook maar is, dat je het vaak zelf gaat doen, maar daardoor ga je dus redden.
Ja.
En maak je de ander dus een soort van het slachtoffer in die drama driehoek. Waardoor die ander dus inderdaad denkt van, nou ja, ik hoef het niet op te pakken, want mijn lijnmanager doet het wel. En wat gebeurt er dan? De manager denkt, nou, die gast pakt het gewoon niet op. Ik moet gaan motiveren, ik moet wat gaan doen. En ik moet wat doen om die ander in beweging te zetten. Maar de sleutel ligt dus veel meer bij de manager zelf, door niet meer die redder te zijn, maar door te zeggen van, dit en dat moet er gebeuren. Ik wil je heel graag helpen, maar wat ga jij zelf doen? En dat vind ik het mooie van die drama driehoek, is dat het heel erg er ook om draait dat jij dus zelf je gedrag gaat veranderen.
Ja, ja.
Terwijl we altijd denken, nee, de sleutel, die ander moet het maar doen. Nee, wat kan je dan zelf doen om die drama driehoek uit te stappen?
Ja, ik vind het wel mooi. Ik zat laatst bij een opdrachtgever en dan zag ik hem eigenlijk andersom. Want je beredeneert hem nu vanuit een leidinggevende. Maar daar zag ik het eigenlijk andersom gebeuren. Dat was bij een club, ik zal verder geen namen noemen, maar daar werken heel veel professionals. Overwegend vaak ook externen, dus die huur je ook braaf in. En wij deden daar een gedragsonderzoek. En een van de dingen die ik daar wel ontdekte was, als je het dan nou hebt over de professionaliteit van de mensen daar om uiteindelijk simpelweg gewoon de klus te klaren, die was echt enorm hoog. En dat zette mij eigenlijk wel een beetje aan denken, want bij alles kun je op een zeker moment kun je ook gewoon het woordje te ervoor zetten. En dan gaat het op een gegeven moment ook een bepaalde kant op, dan heeft het bepaalde consequenties die je eigenlijk liever niet wilde. En daar zag je eigenlijk gebeuren dat de leidinggevende eigenlijk alle ruimte bood om de dingen te doen die ze doen. Ook vanuit gedachtegoed, ja, ik huur je in, hè, dus daar betaal ik je ook voor. Maar dan zag je dat het professionaliteitsniveau van de mensen op de werkvloer dusdanig hoog was, dat ze op een gegeven moment eigenlijk zichzelf een beetje in die reddende rol plaatsten. Want op het moment dat er dus ergens een probleem ontstond, zei hun professionaliteit, zei van, nou, dat probleem moeten we gewoon nu oplossen, want we moeten wel gewoon door. Dus er werden eigenlijk vaak pleisters geplakt, zodat we door konden gaan. Niet beseffende dat een tijdje later er op een zeker moment ook gewoon stinkende wonden konden gaan ontstaan. En dat was het moment waarop de leidinggevende op een gegeven moment zichzelf het slachtoffer voelde, want die werd in één keer ook aangesproken op de problematiek die daar ontstond. En dat is dus eigenlijk het verhaal, dus precies andersom. Dus daar waar een leidinggevende dan op een gegeven moment ook weer te veel ruimte kan gaan bieden en je te maken hebt met professionals, kan dat spel in één keer omdraaien.
Ja, en die is interessant, hè? Want dat zit hem heel erg op. Je hebt natuurlijk ook die aanklagerrol, hè, die zeg maar in de drama driehoek zelf heel erg, nou ja, de schuld bij de ander legt.
Ja.
Maar als je zegt, met grenzen aangeven is op zich natuurlijk helemaal niks mis.
Nee, natuurlijk niet.
Om te zeggen, dit zijn de kaders waarin we met elkaar samenwerken. Hier geef ik je de vrijbrief, daar moet je afstemmen, dat je gewoon weet, waar ben ik aan toe? Wat willen we wel, wat willen we niet? En jezelf en de ander daarin respecteren. En eigenlijk wat jij nu schetst, is dat stukje eigenlijk ontbrak.
Ja. Ja.
Waardoor er dus ruis ontstond in die driehoek. En dus in plaats van dat de leidinggevende hem dus in de winnaarsdriehoek assertief ging oppakken, schoot hij de slachtofferrol in.
Nou, en het mooie vond ik hier ook gewoon binnen de context. Hè. Het was een afdeling waar dus allemaal externe mensen waren, die natuurlijk ook worden ingehuurd omdat ze iets kunnen wat over het algemeen zijn met het bedrijf zelf niet kan, om het even heel simplistisch te brengen. Dus ze worden eigenlijk al ingehuurd vanuit die reddende functie.
Ja.
En die pakken ze dan ook. Die pakken ze ook met verven. De professionaliteit, wat ik net ook al zei, was natuurlijk gewoon enorm hoog. Alleen, dat kan dus ook gaan doorslaan.
Ja.
Dat de professionaliteit zodanig hoog is dat je constant alleen maar aan het redden bent. En ik weet niet dat ik echt hele discussies inderdaad daar heb gehad. Dat ik op een gegeven moment ook zei van, ja, maar soms moet je ook gewoon heel doelbewust een probleem niet op willen lossen. Dus niet als redder naar voren gaan. En ga maar even met je handen omhoog zitten. En ga maar roepen, jongens, ik heb hier een probleem. Want de ellende van constant maar in die redder dingen te gaan zitten, nou, dat zag je natuurlijk een klein beetje met zo'n lief ook, is dat je op een zeker moment eigenlijk niet meer ziet dat er ook een patroon aan het ontstaan is die eigenlijk heel erg onwenselijk is. Ja, op de zakelijke precies. Vloer was er een patroon van constant maar pleisters plakken en dus niet meer in de gaten hebben dat er fundamenteel ergens iets niet klopte. En dat was thuis, natuurlijk even binnen een andere context, maar was natuurlijk met die gymschoenen ook. Zo'n lief moet zelf de verantwoordelijkheid voelen. Dat als hij zijn dag voorbereidt, dat hij dan moet denken, hé, ik moet mijn gymspullen pakken. Heb ik ze in mijn tas? Nee, dan moet ik ze erin doen. En datzelfde geldt natuurlijk op organisatorisch vlak, geldt dat natuurlijk ook. Een leidinggevende kan zijn werk natuurlijk ook pas doen op het moment dat medewerkers zelf ook gaan aangeven wat er nou eigenlijk aan de hand is. Maar als jij maar elke keer al die gaten dichtloopt, wordt het niet duidelijk wat het probleem nou eigenlijk is.
Nee, precies. En dat is het mooie, want het komt dus heel erg terug op zelfverantwoordelijkheid nemen.
Ja.
En als het dan een keer misloopt, wat natuurlijk gewoon kan gebeuren, dat je dus dan ook de oplossing bij jezelf zoekt en dus niet naar de ander gaat wijzen. En ik denk dat dat het mooie is. En dit doet me denken aan een voorbeeld van iemand, eigenaar van een bedrijf, die op een gegeven moment word je zo groot dat je besluit om er een laag onder te zetten.
Ja.
En je verwacht natuurlijk ook iets van de aansturing die dan wordt gedaan. Dat valt tegen omdat het anders is dan hoe jij het zou doen. En vervolgens, in plaats van dat je die ander daarin begeleidt, ga je het dan zelf maar overnemen op jouw manier.
Ja.
En
is dat een eigenschap dan ook van wat die aanklager dan ook eigenlijk doet?
Als je iemand er echt op aanspreekt wel, dus zegt, hey, dit en dit doe je fout.
Ja.
Maar dit was meer een reddend iets, want er werd geklaagd over degene die het moest doen, maar die werd er wat minder op aangesproken.
Ja.
Het werd opgelost door het zelf te gaan doen.
Ja.
Dus dan ga je eigenlijk weer redden. Nou, daar kwam ook nog eens bij dat de eigenaar van het bedrijf vrij extravert was. Degene die het moest overnemen vrij introvert. Dus er zat een enorm stijlverschil.
Ja.
Oftewel, vanuit mijn introversie heb ik eerst even tijd nodig. Moet ik even landen? Dan kan ik het oppakken op mijn eigen manier.
Ja.
De extraverte ging niet snel genoeg. En die draamde dus gewoon de eigen manier door. En ging op die manier dus redden. De opvolger komt in de slachtofferrol. Maar doordat er weinig communicatie tussen die twee was, werd ook eigenlijk die driehoek dus ook niet doorbroken.
Nee.
Want het slachtoffer vond het moeilijk om tegen die muur van extraverte energie op te boksen en te zeggen, help, help, ik heb hulp nodig. Het lukt me nog niet. Want dat is wat je als slachtoffer kan doen. Gewoon letterlijk om hulp vragen.
Ja.
Ik kan het niet. Kan je me helpen? Ik heb dit en dat nodig. Een stukje kwetsbaarheid. Maar de redder leek er wel helemaal niet ontvankelijk voor. En die ging alleen nog maar meer redden.
Ja, ja.
En ik denk dat inderdaad dan die extraverte stijl er ook voor zorgt dat je misschien ook wel soms in die aanklagerrol komt, omdat je op een verwijtende toon gaat praten. Althans, dat is dan de perceptie van degene die in de slachtofferrol zit.
Maar is het dan een rol die je kiest? Of is het een rol waarin je eigenlijk met name achteraf dan beseft dat je daar ingeduwd bent?
Ik denk het laatste. En dan komen we veel meer op wat we eerder ook gezegd hebben. Gedrag roept gedrag op.
Ja.
Dus doordat ik in een bepaalde rol ga zitten, gaat iemand anders een andere rol in de drama driehoek pakken. En daarmee houden we het zeg maar in stand.
Ja.
En pas als iemand in mijn visie althans doorheeft, ik pak een rol en die is niet meer effectief. Dus ik ga het anders doen. Daarmee roep ik ook ander gedrag bij de ander op.
Maar even voor mijn beleving dan, hè, wat doet die dan anders? Want je had het er straks ook even over winnaarsdriehoek.
Ja.
Dat klinkt dan een klein beetje als het tegenovergestelde van de drama driehoek.
Dat is het ook.
Maar want iemand moet zich wel beseffen, en dan even beredeneerd vanuit deze theorie, moet dan wel beseffen dat hij in een van die drie rollen zit.
Ja, nou laten we dan het makkelijke voorbeeld van de thuissituatie nemen.
Ja.
Dus ik heb uitgesproken naar Tijn, onze zoon, ik ga stoppen met redden. Ik vul het zo vaak voor je in dat jij niet meer de noodzaak voelt om het zelf op te pakken.
Ja.
Ergo, ik ruim je was op, ik denk aan je gymschoenen, mm-hmm. Dus als het niet gebeurt, heb ik het gedaan in jouw ogen. Dan wordt hij dus de aanklager richting mij.
Ja.
Als ik stop met redden en ook gewoon zeg, ik ga nou eigenlijk het eigenaarschap verleggen. Ik ga jou de verantwoordelijkheid daarvoor geven. Daarmee stel ik enerzijds grenzen op, maak ik duidelijke afspraken. Dus dan word ik de winnaar van de aanklager. En daarnaast geef ik hem wel aan, als je hulp nodig hebt, vraag het gewoon aan me. En daarmee keer ik mijn redderrol ook om. Want ik ga niet meer hulp aanbieden zonder het te vragen. Daar was ik natuurlijk echt heel erg goed in. Maar oh, wat voelde ik me een goede moeder. Nee, ik word nu een goede moeder door de hulp te geven als je het aan me vraagt. Ik ga het niet meer doen zonder te vragen.
Maar dwing je iemand dan niet op zo'n moment in een slachtoffer op?
Nee, want een slachtoffer komt eigenlijk niet in beweging. Dus doordat ik zeg tegen hem, als je hulp nodig hebt, moet je het vragen.
Ja.
Duw ik hem uit de slachtofferrol. Want ik moet vragen om hulp. Ik moet me kwetsbaar opstellen. Als ik hulp vraag, krijg ik hulp. En ik duw hem in de slachtofferrol. Dus zeg maar in de Calimero. Eigenlijk best wel een fijne rol als je er ook over nadenkt. Hè? Zeker,
het is in ieder geval een makkelijke rol.
Tijn het heel makkelijk vond.
Anderen hebben dat altijd gedaan.
Nee, exact.
En ik ben de pineut.
Ja, en nu zeg ik nee. Mama wil je nog steeds helpen. Alleen nu gaat mama het niet meer doen. Omdat mama het leuk vindt om te helpen. En nu gaat mama het doen omdat je het me vraagt.
Ja, maar dit herken ik ook wel bij die afdeling waar ik het juist over had. Want daar hadden we dus na te maken ook met de leidinggevende die, ik moet bekennen dat ik nog een beetje zit te twijfelen of die nou aan de aanklagerkant zat of in de slachtofferkant zat. Het was een beetje duaal. Want er ontstonden daar ook gewoon echt patronen met bijbehorende, vooral negatieve resultaten. die hij eigenlijk keihard op zijn bordje kreeg vanuit zijn eigen baas. Dus dan zit hij volgens mij een klein beetje op de slachtofferrol in die verbinding.
Ja.
Maar richting de afdeling zat hij inderdaad echt wel daadwerkelijk echt op die aanklagersrol. Want hij zat dus echt inderdaad te praten over, ja, maar nu heb ik jullie alle vrijheid gegeven en dan kunnen jullie alles doen. En dan nog krijg ik allemaal onbekende zaken en shit over me heen die ik dan in één keer moet gaan verantwoorden, waarvan ik überhaupt niet eens wist dat het er was.
Ja, dat zit een beetje, denk ik, we moeten er geen semantische discussie van maken. Nee, maar dat zal denk ik tussen aanklager en slachtoffer inzitten. Want hij stelt zich wel een beetje hulpeloos op. En het ligt aan de situatie en de ander.
Ja.
Dat is wel een beetje slachtoffer. En aanklager is veel meer, jij hebt het niet goed gedaan. Jij had dit moeten doen. Jij had dat moeten doen. En ik leg de schuld buiten mezelf. Maar wel op een soort van dominante manier. En slachtoffer is wat meer, nou ja, dat ik voel me gekwetst idee.
Maar zou je dan bij mensen, als je op een gegeven moment, op een zeker moment constateer je dat je te maken gaat hebben met iemand die, om het even heel zwart-wit te beredeneren, zichzelf in de aanklagerrol zet. Hoe haal je die dan uit die rol? Is dat dan iemand ook aanspreken op zijn eigen verantwoordelijkheid? Want een aanklager, zoals ik het nu begrijp, is vooral iemand die constant met de vinger wijst. Hè? Dus anderen hebben het gedaan.
Ja.
De slachtoffer ondergaat het, zullen we zeggen. Die ondergaat de ellende. En een aanklager, ja, die ziet de ellende en die wijst vooral anderen buiten zichzelf aan als aanstichter van die ellende.
Ja, en ook wel een beetje van, ik heb je gewaarschuwd, ik had je nog zo gezegd.
Ja,
zo.
Ja, zoals deze afdelingsmanager, die zei toch, ja, maar mijn deur is toch altijd open, ik ben toch bereid, je kunt toch altijd alles met mij bespreken?
Een beetje patronizing, zoals ze dat in het Engels zeggen.
Ja, een beetje, ja, bijna vernederend.
Ja.
Maar hoe haal je zo iemand dan uit die rol dan?
Ja, dat is een goeie, want ik moet dan toch even ook, als ik dan ook weer een beetje refereer aan thuis, ik merk dat jij soms ook in die aanklagerrol kan zitten.
Helemaal niet.
En ik merk dat, zo komt dat dan op mij over, en dan ga ik harder redden.
Ja.
En als ik harder ga redden, dan bereik ik inderdaad niet wat jouw vraag is, maar dan duw ik ons eigenlijk dieper die drama-driehoek in.
Ja.
En dat merk je ook, want dan ga ik redden, en dan voelt het alsof we niet op één lijn zitten. Zitten we dus ook niet, want onze stijl is anders. En het kind komt sowieso niet in beweging, want daar gebeurt niks mee. En eigenlijk ga ik het oplossen voor het kind, om het tussen ons te fixen. Maar we zitten allebei in de verkeerde rol. Misschien is het, als ik dan denk, hoe kom je daar dan uit? Dan zou je kunnen achterhalen, hey, waar komt dit nu vandaan, waarom je zo reageert? Dus dan ga ik je een vraag stellen. Dus in plaats van meteen in de reactie te gaan, ga ik je een vraag stellen.
Ja, je gaat een vraag stellen over waar komt de reactie vandaan. Ja.
En maar dat ik er nu over nadenk, ik was gisteren zelf een podcast aan het luisteren van Dr. Edith Eger. Moet je maar eens opzoeken, zullen we nog wel eens een keertje over hebben. Maar die had het erover, je kan een reaction geven of een response. En eigenlijk wat zij zei, als je een reaction geeft, dan ga je debatteren op de inhoud, omdat je het daar met elkaar niet over eens bent.
Ja.
En als je een response geeft, dan zeg je, dan slik je eigenlijk de negatieve reactie, zoals zij het noemde. Want dat is wat er met een reactie vaak gebeurt. Hè. Dan lokt iets negatiefs uit. Die slik ik in, ik neem een stap terug, ik haal even diep adem. En in plaats van dat ik reageer, ga ik je vragen, hey, interessant, hoe kom je hierop?
Ja.
En om even de context te schetsen, dit was een extreem geval. Zij is een Holocaust survivor en zij is ook Joodse. En ze kreeg van de rechter iemand toegewezen in haar praktijk. Die was opgevoed met, Joden zijn slecht, je moet Joden haten. En op die manier, met dat soort uitspraken, en het ging niet alleen over Joden, maar ook over negers, eigenlijk alle racistisch bij elkaar. Op die manier was het eerste gesprek met haar. En haar eerste reactie, dus als ze zou reacten, zou zijn van,
slecht,
hoe haal
fout,
je het in je hoofd? Weet je wel dat ik in Auschwitz heb gezeten? Ja, dat
waarschijnlijk
allemaal.
Heel oordelend ook. Ja.
Oordelend in de verdediging van, wat maak je me nou? Een beetje die aanklagerrol. En in plaats daarvan zei ze, ik ga slikken en ik ga zeggen, interessante visie. Hoe kom je daar zo bij? En dan haal je eigenlijk bij iemand die angelde uit en ga je op zoek naar wat erachter ligt. En ze zei, want ik geloof, en dat moet je dan natuurlijk wel doen, in de goedheid van de mens.
Ja.
Dus ik geloof erin dat hij niet anders weet dan dat hij dit moet doen. Dus hij is zo geïndoctrineerd in zijn opvoeding, whatever, dat hij dus die opvatting heeft, Joden zijn slechte mensen. En zeg, mijn reaction zou zijn, oedelul, ik heb in Auschwitz gezeten, wat maak je me nou? Of tegen wie heb jij het? Nee, ik slik, ik haal even diep adem en ik zeg, hey, interessante visie. Ja. Waarom zijn alle Joden slecht of wat dan ook? En dat is denk ik, en dit is een extreme vorm, dat snap ik ook. Maar als je me dan vraagt, hoe spiegel je iets op de aanklager? Door in ieder geval niet meer olie op het vuur te gooien. Maar door juist even, doordat je, als je iemand een vraag stelt, dwing je iemand sowieso om te reflecteren.
Ja, dit past natuurlijk ook heel erg sterk bij wat wij zelf natuurlijk ook altijd verkondigen. Is dat, zeker ook op de werkvloer, we zijn natuurlijk heel erg snel geneigd om het gedrag wat we bij mensen zien, om daar meteen te oordelen. Nou geloof ik persoonlijk, dat doen we als mensen automatisch, dus ga dat vooral niet tegen. Maar we gaan het vooral ook veroordelen in termen van goed en fout. Terwijl het in essentie gaat het er uiteindelijk om, dat als je iemand op een bepaalde manier ziet gedragen, is dat je jezelf eerst de vraag stelt, oordeelloos, waarom doet iemand dat? Want er is altijd een reden waarom iemand dat gedrag doet. En dat hoeft niet jouw reden te zijn. Je hoeft het ook niet eens te zijn met die reden. Maar het gaat niet om wat jij vindt. Het gaat om wat de persoon tegenover jou vindt en ervaart en de hele situatie percipeert. Want op basis daarvan reageert hij.
Ja, en dan zou volgens mij de vuistregel moeten zijn, op het moment dat iemand iets doet waarbij je voor jezelf een negatief oordeel voelt.
Ja.
Want dat is natuurlijk vaak waar het dan misgaat in communicatie. Dat je denkt, hé, dat is een gevoel van mij.
Ja.
Hier wil ik iets mee. Dus stap ik uit dat gevoel, tussen haakjes, niet makkelijk, maar ik ga proberen dat te doen en ik probeer die neutraliteit weer te pakken.
Ja, precies. Ja.
En dat is heel lastig, maar dat is denk ik een kwestie van doen.
Ja, en dat lekker, lekker op je bek gaan. Ja.
Ja, en dat zal de eerste keren in het moment niet lukken.
Nee.
Dat lukte mij met Tijn in het moment ook niet. En nu nemen we een podcast op alsof wij de alleswetende zijn. Nee, ja, nee wij maken niet. Ook fouten. Nee. Maar wat ik wel heb geleerd is dat je dus daarna ook die reflectie kan doen. En dan nog steeds het gesprek erover aan kan gaan.
Ja.
Hey, dit gebeurde toen, was niet heel effectief. Ik heb er nog eens over nagedacht. Ik deed dat en dat, dat deed bij jou dat en dat. Zullen we het eens over een andere manier doen? En mag ik je uitnodigen om met mij te delen waarom jij deed wat jij deed?
Ja, want je weet toch vrij zeker dat iedereen ergens de frictie toch wel aanvoelt. Dus ergens moet er iemand zijn die het patroon gewoon een keer doorbreekt. En gewoon
exact.
De vraag stelt van, hey, waar komt die frictie nou vandaan?
Ja.
Hoe komt dit nu? En dan kun je natuurlijk naar de relatie van onze zoon natuurlijk helemaal jekko gaan, waardoor het eten koud wordt en het jongetje daar helemaal zielig huilend zat.
Nee, nee, dat was niet zo. Nee, maar wel een beetje
geschrokken, zullen we zeggen. Dat is een uitingsvorm die ongetwijfeld ook wel zal gebeuren. Maar het gaat uiteindelijk inderdaad wel om dat je dat patroon gaat doorbreken door maar eens de andere vraag te stellen. Van waar komt het nu vandaan? Bij mezelf, maar ook bij die andere persoon. Hoe komt het nou dat jij dat nou vindt?
Ja, en nogmaals, weet je, in mijn visie, en dat zeg ik ook altijd tegen mensen die coach of teams die we begeleiden. Je kan je gedrag, je kan altijd later terugkomen op je gedrag.
Ja.
Je, als het niet in een moment lukt, nou ja, jammer dan. Maar dan doen we het daarna. Het is niet alsof je daarna het niet meer kan doen.
Nee, het laten zweven is misschien wel erger dan op een later moment erop terugkomen.
Ja,
ja, helemaal eens.
Want dan blijft het onbesproken en dan gaat iedereen zijn eigen invulling er gaan geven. En wat is er nou mis mee om een paar uur later, een paar dagen later erop terug te komen en te zeggen, joh, heb ik niet zo slim gedaan?
Nee.
En dan hoef je echt niet die drama driehoek er altijd bij te halen. Doe het vooral lekker op je eigen manier. Maar ik vond het wel een mooie manier, ook gezien ons vakgebied, om op die manier in kaart te brengen. Ja, dat als iemand dus in een slachtofferrol zit, dat jij dus ook wat te doen hebt in jouw gedrag om die persoon eruit te trekken.
Ja, mooi. Mooi. Nou, volgens mij is het een onderwerp waar we nog heel erg lang over door kunnen blijven gaan. Maar ik denk dat we voor hier en voor nu even lekker bij gaan laten. Mocht jij zelf nog iets leuks hebben voor deze podcast, dan horen we dat natuurlijk heel erg graag. Ik vind het wel leuk om te bespreken hier. Het hele idee van deze podcast is vooral om lekker te mijmeren over dit soort alledaagse gedragssituaties. Als je het weet, laat het dan even weten via de app of stuur ons een e-mailtje naar info@behaviorboost.nl. En dan tot de volgende aflevering weer.
Ja, vergeet vooral ook niet even te liken of een gewone comment achter te laten. Vinden we altijd hartstikke leuk om terug te lezen. En hoe meer likes, hoe blijer we worden.
Helemaal goed, dankjewel.
Houdoe.
Hoi.
Hoi, hoi.